bei Sexy Rusted, bei STL.
Se non li rioli? Goedenavond. Ik stel voor dat we stilletjes aan starten met onze gemeenteraad. Het is nog wat zoeken in de nieuwe opstelling van tafels en stoelen. Dus ik ga vragen, zeker tegen de volgende keer, dat we een blaadje hebben, dat we een beetje weten hoe dat onze toestellen manoeuvreerbaar zijn. We gaan starten met de gemeenteraad. Ik wil Lies de Lammejeure verontschuldigen. Voor onze ploeg, zijn er vragen bij de gemeenteraad? Johan? Nee. Sophie? Nee. Ria? Nee. Oké. Dan gaan we over naar het eerste punt van onze agenda. En dat is de aktename van een ontslag van een gemeenteraadslid. Mevrouw Kim de Poortre, aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid voor de lijst 7 SOM op de installatievergadering, liet met schrijven van 12 september 2023 aan de voorzitter van de gemeenteraad schriftelijk weten ontslag te willen nemen als titelvoerend gemeenteraadslid. En dus aan deze gemeenteraad wordt kennis gegeven en er wordt akte genomen van het ontslag van mevrouw Kim de Poortre als titelvoerend gemeenteraadslid, zoals schriftelijk meegedeeld met schrijven van 12 september 2023. En mag ik aan de mensen van de SOM, aangezien dat we Kim niet echt hebben kunnen uitzaaien, namens ons allemaal, denk ik, onze dank en waardering uitdrukken voor de periode dat zij als gemeenteraadslid zeer constructief meegewerkt heeft binnen deze gemeenteraad. Punt 2, nazicht van de geloofsbrieven, de eedaflegging en de aanstelling van een opvolger als titelvoerend gemeenteraadslid. Dus in de zitting van vandaag wordt kennis genomen van het ontslag van mevrouw Kim de Poortre voor de lijst 7, SOM, als titelvoerend gemeenteraadslid. Het mandaat van een titelvoerend lid is dus vakant en hierin moet worden voorzien door de aanstelling van een opvolger. Het hoofdbureau heeft als opvolger van de lijst 7 SOM aangeduid mevrouw Tanja Haak, die afstand doet van dit mandaat met schrijven van 14 september 2023. Daarop werd eerstvolgende opvolger, de heer Habby van de Kerkhoven, opgeroepen om als titelvoerend gemeenteraadslid in functie te treden. De geloofsbrieven van het kandidaat raadslid worden nagezien en alle geloofsbrieven werden behoorlijk en tijdig ingediend en deze werden ter inzage gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake. Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van het kandidaat gemeenteraadslid door de gemeenteraad, zoals voorgeschreven door de desbetreffende artikels van het decreet lokaal bestuur, blijkt dat de opvolger, die wordt uitgenodigd heden de eed af te leggen, voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Betrokkenen verklaart zich niet in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden. Dienvolgens bestaat er geen bezwaar dat de geloofsbrieven van volgende persoon worden geldig verklaard en dat dit gemeenteraadslid wordt toegelaten tot het afleggen van de eed, bepaald bij artikel 6 van het decreet lokaal bestuur, waardoor hij in functie zal treden als titelvoerend gemeenteraadslid, de heer Habby van de Kerkhoven, geboren te Roeselare op 28 november 1958 en wonende in de Zwevenzelenstraat 2B, te Lichtervelde. Ik vraag aan de gemeenteraad om de geloofsbrieven van de heer Habby van de Kerkhoven goed te keuren.
Ja.
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 En dan vraag ik aan de heer Habby van de Kerkhoven om in mijn handen de eed te komen afleggen. komen uit midden, mogen we een draad niet...
Je moet hier nog lenig zitten, Habby.
Ja, het is een enige lenig.
Een klein beetje hoek zit hier.
Dat is de tekst.
Okay. Doe maar.
Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Proficiat. En welkom. Wacht hoor. Ik ga tekenen. Habi. Ik ga tekenen en je moet ook nog tekenen. Ja. Dan.
Ik heb er nooit goed kunnen.
Alsjeblieft. Hij krijgt ze bit eentje mee van mij. Zonneke is ook goed. Ja, hier is een dag.
Ja, eigenlijk. Ja, maar.
Dank u wel. Dank je. Ik ga dat meegeven met jou, Habi. Dat is uw bewijs, alstublieft. Bedankt, proficiat en succes.
Frederik van Dok.
Ah ja, die
van ja, ja.
Directeur.
Wat kan je af?
Geboren te Roeselaar op. Habi, mag het nog een keer juist zijn? Jouw geboortedatum?
51.
Ja, want we gaan in de notulen het, de correcte datum aanpassen.
Wat? Toch maar lezen. De jongeren hoor.
Goed, en dan gaan we over naar ons derde punt van de agenda, openbare werken. Het project 75.607, wegen- en rioleringswerken in de Koolskampstraat. Dat is de N35B en de Leysa Fortstraat. In dit punt moeten we het ontwerp goedkeuren, de lastvoorwaarden en de raming vastleggen. Maar we geven graag eerst het woord aan Frederik Potvliegen, die aanwezig is bij ons van het agentschap Wegen en Verkeer, die wat toelichting zal geven rond de plannen van de nieuwe Koolskampstraat. Alsjeblieft, ja. Frederik.
Dank u wel. Ik ben dus inderdaad Frederik Potvliegen, districtchef bij het agentschap Wegen en Verkeer. Binnen het district staan wij eigenlijk in voor het onderhoud en het beheer van onze gewestwegen. Maar we volgen natuurlijk ook zijdelings de investeringsprojecten op. Die op het meerjarenprogramma van het agentschap Wegen en Verkeer staan. Nu het project hier vandaag, de Koolskampstraat, dat is eentje waar we al een hele tijd mee bezig zijn. Heeft al een heel voortraject gelopen. En vandaag kom ik inderdaad graag een keer de plannen voorstellen voor de herinrichting van de Gewestweg. Het project situeert zich eigenlijk tussen het kruispunt met de Astridlaan, hier in het centrum, en loopt helemaal door tot aan het kruispunt met de Ringlaan, die dan verder zo richting Autosnelweg gaat. Dus het is de bedoeling dat we eigenlijk de hele Gewestweg tussen die twee kruispunten gaan aanleggen. Waarom gaan we dat doen? Om ja, eigenlijk wel twee hoofdredenen. Ten eerste, het huidige fietspad dat langs deze weg ligt, kunnen we eigenlijk amper een fietspad noemen. Er ligt maar een fietspad aan één zijde van de rijweg, met een breedte van 1,5 meter. Dat is een fietspad dat nu in twee richtingen moet gebruikt worden. En dat is eigenlijk zelfs te weinig voor een fietspad in één rijrichting te gebruiken. Dus vandaar, naar fietsveiligheid toe, is er daar zeker een pak werk aan. Een tweede puntje is dat ook de snelheid op de Koolskampstraat veel te hoog ligt. We hebben in de tijd snelheidsmetingen gedaan gedurende een hele periode. Over het grootste stuk, sowieso binnen bebouwde kom, is de toegelaten snelheid 50 km per uur. En het stukje vanaf het containerpark, vanaf Leysafortstraat tot aan de Ringlaan, is die 70 km per uur. Maar in het stuk waar er 50 km per uur gereden mag worden, hebben wij gemerkt uit die metingen dat 85% van het verkeer daar 74 km per uur gemiddeld of meer rijdt. En dat betekent dus dat die 15% die nog overschiet, eigenlijk nog sneller rijdt dan die 74 km per uur. Dus het is ook een probleem van snelheid. Dus eigenlijk de combinatie van De beperkte aanwezigheid van fietspaden en die hoge snelheden heeft er ons toe geleid om het project samen met de gemeente en ook met rioolbeheer er bovendien op te starten. Nu, het heeft al een hele weg afgelegd. Finaal zijn we tot de plannen gekomen die ik hier vandaag een keer ga bespreken. Ik stel voor dat we beginnen aan de kant van het centrum, van de, met het kruispunt van de Astridlaan. Op Geten hebben we daar eigenlijk ter hoogte van huis nummer 15 die wegversmalling bij het binnenkomen eigenlijk van het centrum. Die wegversmalling die zorgt er wel voor dat het verkeer vertraagt, maar het geeft ook heel wat, wat nadelen. Daar zit inderdaad een fietsoversteek. Dat zijn die blokmarkeringen die dwars over de rijweg staan om de fietser van het fietspad naar de overzijde te brengen. De fietser die hier fietst en die de Astridlaan wil inrijden, moet eigenlijk stilstaan op de weg om de weg te kunnen oversteken. En moet hopen dat er ergens een gat in het verkeer zit om te kunnen oversteken. Dus dat is eigenlijk een eerste punt dat we hier aanpassen in het nieuwe ontwerp. En dat is dus eigenlijk dat we de fietspaden die we nu langs beide zijden voorzien. Nu is er enkele fietspad aan de onderzijde. Dus we voorzien over het volledige traject fietspaden langs beide zijden van de rijweg. En we trekken die hier ook meteen door tot over het kruispunt. Wat is het voordeel daarvan? Ten eerste, het is leesbaarder. De fietser moet hier niet meer gaan oversteken ter hoogte van die blokmarkering. Maar de fietser die ook vanuit de Kooskampstraat de Astridlaan wil infietsen, die krijgt dan hier voldoende opstelruimte om te wachten tot wanneer dat hij de kans ziet om veilig over te steken. De hoogte van het kruispunt zelf voorzien we natuurlijk ook het fietspad hier met een rode slem. Dat doen we op alle kruispunten met de Gewestweg om nog een keer extra de aandacht te trekken dat er daar fietsers in de voorrang zitten. Dus dat is iets dat in het volledige ontwerp terugkomt. Verderop richting dan de scherpe bocht hier zijn nu fietssuggestiestroken doorgetekend. Hier voorzien we geen fietspaden meer om twee redenen. We komen hier in de zone 30 per uur uit, waar dat er in principe eigenlijk geen fietspaden meer nodig zijn. Maar ook omdat het ruimtelijk gewoonweg niet mogelijk is. De bebouwing staat er heel dicht tegen elkaar. De beschikbare ruimte wordt eigenlijk volledig ingenomen door de breedte van de rijweg en het fietspad en de parkeerstroken. Dus daar voorzien we geen fietspad meer, maar gaan we wel fietssuggestiestroken aanleggen. Dat is eigenlijk een beetje het startpunt, zeg maar, hier vanuit het centrum. Ik ga er nu even doorgaan. Dus we voorzien hier over de volledige lengte langs beide zijden fietspaden. Dat wil wel zeggen aan de noordzijde hier eigenlijk op het plan, dat de parkeerstrook dat die verdwijnt. Ja, dat zijn eenmaal de keuzes die we moeten maken als we ruimte willen geven aan de fietser, die hier toch wel zeker nodig is op zo'n weg. Dan moet er natuurlijk iets anders verdwijnen. We moeten voldoende breedte voetpaden voorzien van minimaal 1,5 meter ook. Dus hebben wij ervoor gekozen om de parkeerstrook daar weg te nemen. De voetgangersoversteken die blijven ook overal behouden waar ze nu liggen. Je ziet hier ook weer opnieuw ter hoogte van de Rosalialaan. Dus het fietspad dat in het rood met een rode slem aangebracht wordt. En dan komen we ook uit op de eerste maatregel om die snelheid te gaan verlagen. Allee, het is een heel recht tracé. Het is heel moeilijk om die snelheid van 50 km per uur af te dwingen. En we hebben eigenlijk een beetje gebruik gemaakt van het feit dat we de parkeerstrook wegnemen en dat er toch wel nog een zekere parkeerdruk aanwezig is langs de weg, om dat een beetje te gaan combineren met de manier om het verkeer te gaan afremmen. Dus daar waar er ruimte en plaats is, voorzien wij alternerend een aantal parkeervakken. Die gaan vooraan en achteraan afgebakend worden door een klein groen vakje. Dus daar lossen we voor een deel het wegnemen van de parkeerplaatsen weg. En voorzien we eigenlijk ook een asverschuiving die vertragend kan werken om toch dat verkeer meer te gaan dwingen, zich aan de snelheidslimiet te gaan houden. Dat is telkens alternerend voorzien langs beide zijden van de rijweg, zodanig dat beide rijrichtingen ook eigenlijk gedwongen worden om hun snelheid te gaan beperken. Ik ga misschien direct ook gebruik maken van het eerste dwarsprofiel om jullie daar een keer een idee van te geven hoe dat uitziet. Dat is hier de doorsnede AA-accent. Dus hier ziet u langs beide zijden de voetpaden. Die breedte van die voetpaden die varieert. Dat is gemiddeld gezien een meter en een half. Maar dat kan ruim, dat kan op bepaalde locaties iets meer zijn, op andere locaties iets minder. Dus die voetpaden langs beide zijden. Dan hebben we ook het fietspad van 1,75 meter. In principe, hoe breder hoe liever natuurlijk, maar de ruimte is beperkt. Dus hebben we ons hier moeten houden aan die breedte van 1,75 meter. Dus fietspaden langs beide zijden. Dus nu hebben we op dit moment een fietspad van 1,5 meter voor beide richtingen te gebruiken. Dus we gaan naar een fietspad van 1,75 meter in beide richtingen. Dus ik denk dat dat naar fietscomfort en naar fietsveiligheid een enorme vooruitgang is. En dan hebben we natuurlijk de rijweg zelf. Hier zitten we nu juist op die doorsnede aan zo'n parkeerzone die we voorzien. Dus hier is er eigenlijk één rijstrook van 3 meter en dan dat plantvak van 3 meter waarachter dat er kan geparkeerd worden. Dus dat is eigenlijk die eerste dwarsdoorsnede. Dan ga ik even terug verder naar het plan. We komen hier terug ter hoogte van de processiestraat met ons rood gemarkeerd fietspad. Voor de mensen die heel in detail bekijken, zien we dat er in de processiestraat effectief een stopstreep staat, terwijl dat bij alle andere kruispunten dat daar de haaientanden staan. Waarom is er in de processiestraat een stopstreep voorzien? Dat is puur reglementair, omdat de zichtbaarheid daar beperkt is door de woningen die er uiteraard heel dicht op het kruispunt staan. Dus daar verplichten we aan de hand van de markering het verkeer om te stoppen. Terwijl bij de andere zijstraten, als je als automobilist de Koolskampstraat nadert en je ziet dat er geen verkeer is, hoef je niet te stoppen om de Koolskampstraat in te rijden. Dus dat is, als ik het goed voor heb, is dit het enige kruispuntje waar we voor die stopstreep gekozen hebben. De locatie van die parkeerzones, dat is ook deels gekozen naar de ruimte, de beschikbaarheid die we hebben. We zitten met heel wat inritten ook naar private woningen. We zitten ook met parkeergarages naar woningen, dus we kunnen die parkeerstrookjes niet overal leggen. Dus daar hebben we ook heel bewust gekeken van waar dat wel of niet mogelijk is. Dan ter hoogte of tussen de processieweg en de Roosendalenlaan of straat.
Roosendalen.
Of Roosendalen, hebben we ook terug ruimte gevonden om daar een aantal parkeerplaatsen te voorzien. We hebben dat ook altijd geprobeerd om die te voorzien in omgevingen van woningen waar dat er geen parkeergarage is op dit moment. Allee, we hebben eigenlijk de volledige weg in detail bekeken. We hebben gezien welke woningen hebben er private opritten, welke woningen hebben er garages. Dus in principe moeten die woningen kunnen voorzien in eigen ruimte om te parkeren. Er waren ook een aantal woningen waar dat er geen oprit of geen garage aanwezig was. Dus ook daar hebben we ervoor gekeken om zo dicht mogelijk die parkeerplaatsen te voorzien. Ik zie hier ook dat we hier heel specifiek een plaats voor minder validen voorzien hebben. Dat weet ik nu niet meer, maar dat zal wellicht op vraag geweest zijn van de gemeente. Ik zie dat er hier een logootje voor een minder valide staat. Misschien moeten we, als dat een foutje is, moeten we dat misschien ook even bekijken. Maar het valt me hier nu wel op dat eronder voorzien is. Ja, oké, maar dat kunnen we gerust nog aanpassen. Verder heb ik hier niet echt op dit plan. Dan gaan we verder naar het volgende plan. Ter hoogte van de Molenstraat beginnen we dan. Hey, terug datzelfde concept. Het fietspad, de aandacht op de fietser brengen ter hoogte van de kruispunten. En dan komen we eigenlijk bijna aan het begin van de bebouwde kom uit, ter hoogte van de Leidschafortstraat. Ik ga misschien hier ook eerst nog een keer naar het dwarsprofiel BB-accent gaan. Dat is eigenlijk het dwarsprofiel dat we hebben in de zone 50 per uur, waar er geen parkeervakken voorzien zijn. Dus hier ziet je terug dat voetpad van minimaal 1,5 meter, dat fietspad langs beide zijden van 1,75 meter En dan ja, de rijweg zonder parkeerstrook dan in dit geval, waar dat beide rijrichtingen een rijstrook krijgen van 3 meter breedte, met daarbij ook nog een kantstrook van 30 centimeter en een borduurtje om het fietspad iets verhoogd te voorzien ten opzichte van de rijweg. Dus dat zijn de breedtes die ook nodig zijn om die snelheid mee af te dwingen. Momenteel is de rijwegbreedte ietsje breder, waardoor dat het ook uitnodigt om sneller te gaan rijden. Dus door ook die in een rijweg wat te gaan versmallen, hopen we in combinatie met dat alternerend parkeren dat we die snelheid toch wel wat kunnen terugdringen. Gaat het een garantie zijn dat iedereen daar 50 per uur rijdt? Ik denk dat we dat nooit kunnen garanderen. Zeker niet op de latere uren als het rustig is op de weg, ga je nog altijd vrij vlot kunnen slalomen, denk ik, tussen die parkeerzones. Maar oké, ja, het is ook nog altijd een deel gedrag bij de automobilist, waar dat we toch ook nog voor een stuk altijd moeten oprekenen. Dan komen we uit aan de Leysafortstraat, waar we ook nog wat parkeerplaatsen kunnen voorzien. En dan komen we eigenlijk uit aan het containerpark. Hier verandert er ook heel wat. Eerst en vooral ga ik me hier concentreren op die verkeerspoort die we gaan aanleggen. Dat is eigenlijk de overgang van die 50 per uur naar de 70 per uur richting de Ringlaan. Nu verandert er eigenlijk niets, op dit moment verandert er niets aan dat wegbeeld. Je rijdt eigenlijk van de 70 de 50 binnen zonder dat je dat eigenlijk ziet visueel. Dus vandaar dat we gekozen hebben dat we daar die verkeerspoort gaan aanleggen, zodanig dat voor de weggebruiker duidelijker wordt dat hij zich daar op de overgang bevindt van 50 naar 70 of omgekeerd. Het is te zien in welke rijrichting natuurlijk. Dus dat betekent ook dat de 50 km per uur eigenlijk vanaf die verkeerspoort begint. Nu begint hij maar vanaf bebouwde kom, ter hoogte van het kruispunt met de Leysafortstraat. Momenteel begint hier de 50 km per uur. We trekken dat ietsje door naar die verkeerspoort. Waarom? Omdat we hier ruimte hebben om die verkeerspoort te realiseren, maar ook omdat we hier ten ingang hebben van het containerpark en waar het ook belangrijk is dat daar de snelheid van het verkeer beperkt wordt. Nu zit dat in die 70 per uur. Een keer dat de weg zal heringericht worden, zal het ter hoogte van die in- en uitrit van het containerpark 50 km per uur zijn. We voorzien ook een afslagstrook of opstelstrook. Het is te zien dat je het bekijkt voor verkeer komende uit het centrum naar het containerpark. Voor op de drukke momenten dat het verkeer dat eigenlijk stilstaat om het containerpark in te rijden, zodanig dat dat niet op de doorgaande rijweg staat, maar dat er daar een aparte afslagzone voor voorzien is. Die is niet heel lang, maar we zitten daar ook terug in ruimte beperkt. Die woning met nummer 82, die komt redelijk dicht naar voren richting rijweg. Dus daar kunnen we, daardoor kunnen we die opstelzone niet langer maken. Maar het zal ook zeker een verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie. Ik ga nog een keer een dwarsprofieltje tonen hier ter hoogte van die verkeerspoort. Dat is CC-accent, dus dat zal er zo uitzien. Omdat we daar met in een overgang zitten van 70 naar 50, liggen die fietspaden niet meer helemaal tegen de rijweg, maar is er daar een groenzone voorzien van een meter breed. Ook die kan een beetje variëren van locatie tot locatie, maar gemiddeld gezien zal dat een meter breed zijn om dat fietspad dus ook te gaan afscheiden van de rijweg. Omdat we hier ook meer ruimte hebben, hebben we hier wel gekozen voor een fietspad van 2 meter breed langs beide zijden. De rijstrook is ook iets breder dan in de zone 50 km per uur. En dan hebben we natuurlijk dat verhoogde middeneiland hier, waar dat we ook bewust gekozen hebben om geen boompjes of geen beplanting in te zetten. Waarom? Het is 2 meter breed. Boompjes hebben geen kans om daarin te groeien. Meestal zijn dat gewoon van die stokjes die daar op den duur nog staan. Maar ook omdat we hier met wat vrachtverkeer en heel wat landbouwverkeer zitten ook. Dus we moeten ervoor zorgen als je met die asverschuiving zit, als die landbouwvoertuigen moeten naar buiten uitwijken, dat er daar geen obstakels staan, omdat dat landbouwverkeer vermoedelijk toch ook wel voor een stukje toch op die boorstenen, misschien een klein stukje op dat middeneiland zal rijden. We konden er ook voor opteren om de rijstrook breder te maken voor het landbouwverkeer, maar dat heeft dan weer als nadeel dat het te breed is voor gewone personenwagens. Dus vandaar, we hebben een voorrang gegeven aan die personenwagens, maar ter hoogte van die beperkte asverschuiving hebben we dat middeneiland bewust voldoende laag gehouden, zodanig dat dat niet hinderlijk is naar landbouwverkeer toe. In die zone voorzien we ook open grachten. De breedte van die gracht is zeker variabel. Dat heeft ook met het relief van de rijweg als met percelen daarnaast te maken. Dus dat is zeker niet overal 2,45 meter breed, maar dat is nu juist hier op die locatie wel zo uitgemeten. En dan komen we eigenlijk in de laatste zone uit. Dat is eigenlijk het stukje richting de Ringlaan, waar er ook heel wat verandert. Ik ga misschien nog ietsje inzoomen. Dus hier zitten we in die 70 km per uur. Dus hebben we gekozen voor vrijliggende fietspaden. Omdat naar veiligheid toe dat toch beter is dan aanliggende fietspaden. Ik ging eerst zeggen dat we daar ook de ruimte hebben. Die ruimte hebben we daar gedeeltelijk. Maar om het volledige profiel erin te krijgen, zal er daar ook moeten onteigend worden. We hebben de afstand tussen de rijweg en fietspad beperkt tot een meter, om ook die onteigeningen wat te gaan beperken. We konden daar gerust meer breedte tussen gestoken hebben, maar we hebben dat niet gedaan om ook de aangelanden niet extra te moeten onteigenen. Ik ga meteen ook hier naar het laatste profiel gaan in die zone 70. Voilà, dat is hier. Dus hier ziet je de rijstrookbreedte die bij de 50 per uur 3 meter was, is hier 3,15 meter. Dat is iets breder, omdat dat ook nodig is om die 70 per uur toe te laten. We hebben dan die groenstrook die het fietspad van de rijweg afscheidt, terug van een meter. En dan hebben we terug ons fietspad. En dan tussen fietspad en gracht hebben we ook variabel toch een zone van een meter en een meter en een half voorzien, zodanig dat de fietser niet direct naast de gracht rijdt. Dus ook een stuk voor het veiligheidsgevoel van de fietser te gaan verbeteren. Die zone van een meter en een half die kan eventueel later ook benut worden voor extra leidingen, voor nutsmaatschappijen en dergelijke. Dus vandaar dat er hier ook nog een zone tussen zit. Dus dat zal ongeveer het wegbeeld zijn in dat stukje wat er 70 km per uur toegelaten is. Dus dat is hier die hele zone. We hebben hier ook volledig open grachten voorzien. Dat is ook iets dat er meer en meer op aangedrongen wordt, om zoveel mogelijk open grachten te voorzien, zodanig dat er natuurlijke infiltratie van het regenwater is. Dus dat is hier volledig voorzien in het ontwerp. En dan komen we eigenlijk uit, ook een hele grote wijziging ten opzichte van de bestaande toestand, aan het kruispunt met de Ringlaan. Dat is nu eigenlijk een voorrangsgeregeld kruispunt, waar dat het verkeer op de Ringlaan uiteraard voorrang heeft op het verkeer dat uit het centrum komt. Daar is enkele jaren terug ook jammerlijk een dodelijk fietsongeval gebeurd. Dus dat is een gevaarlijk punt dat moet aangepakt worden door AWV. Dat was eerst een afzonderlijk dossier, maar we hebben dat geïntegreerd in het fietspadendossier van de Korskampstraat. En wat zal er hier veranderen? Hier komen er verkeerslichten. Uiteraard, de hoofdstroom zit nog altijd op de Ringlaan. Dus dat zal ook naar groentijden toe nog altijd de voorrangsweg blijven. Dus daar zal het langste groen zijn. Maar dat verkeer zal ook moeten stoppen binnen elke cyclus van de verkeerslichten. Om dan het verkeer dat vanuit het centrum komt de rijweg te laten oprijden. Voor de fietsers zijn er ook langs beide zijden fietsoversteken voorzien met een apart fietslicht. Dus de fietsers zullen ook een aparte groenfase krijgen om de Ringlaan te gaan oversteken. Wat dat ook naar veiligheid toe een enorme vooruitgang zal zijn. Niet enkel eigenlijk op dit punt, maar ook de fietsoversteken die zich verderop richting de ring bevinden. Kunnen hier misschien ook voordelen uithalen. We hopen dat er meer fietsers zich naar hier gaan begeven om veilig onder die verkeerslichtenregeling de Ringlaan te dwarsen, dan dat op de andere punten nog gebeurt. Enkel komende vanuit, ja, zeg maar, vanuit de richting Sint-Aricus-Kortemark voorzien we nog die linksafslagstrook, zodanig dat linksafslaand verkeer het doorgaand verkeer niet hindert. Vanuit de kant van de autosnelweg is dat niet nodig. Rechtsafslaand verkeer kan veel vlotter en makkelijker richting centrum gaan dan vanuit die andere richting, dat linksafslaand verkeer. En dan is het enige dat ik eigenlijk nog moet zeggen, hier deze zone. Hier hebben we gekozen om het fietspad te verbreden naar een dubbelrichtingsfietspad. Van, ik dacht, er staan nu geen maten op, maar ik dacht 2,5 meter. Of 3 meter zelfs, 2,5 meter dacht ik. Waarom hebben we dat hier voorzien? Omdat we hier samen met de provincie en de gemeente ook de doorsteek maken met een fietspad richting de Huijnsbossen. En dus een fietser die van hieruit komt en die naar de verkeerslichten wenst te fietsen om dan de ringlaan over te steken, ja, die gaat hier een stukje tegenrichting moeten fietsen naar de verkeerslichten toe. Dus vandaar dat we hier dat stukje dubbelrichtingsfietspad voorzien. Dat is het enige stukje dubbelrichtingsfietspad hier aan het kruispunt dat voorzien is. Maar dat is eigenlijk dus de reden daarvoor. En tot slot, ja, dus de dwarsende fietser, die zal een aparte groenfase krijgen door te drukken op een aparte drukknop. Dat is iets dat we meer en meer beginnen toe te passen. We hebben dat een aantal jaar terug als proefproject op de volledige ring van Roeselare een keer uitgeprobeerd. Dus de fietser drukt daar op de drukknop, krijgt dan eigenlijk als enige groen. Dus al het andere verkeer op het kruispunt heeft rood licht, behalve die dwarsende fietser. Dus eigenlijk naar fietsongevallen, dode hoekongevallen, is dat een enorme verbetering voor de fietser. Dat zal een beetje zijn impact hebben op de doorstroming op de ringlaan zelf. Dus het verkeer op de ringlaan zal misschien een keer op meer regelmatige basis moeten stoppen dan dat het nu het geval is. Maar ik denk dat veiligheid voorgaat op doorstroming. Dat is enkel voor die dwarsende fietser dat we met die drukknop gaan werken. Omdat eigenlijk de fietser die mee in de voorrang zit, ja, daar moet het verkeer dat eigenlijk richting centrum wilt inslaan altijd al voorrang geven aan de fietser. Dat fietspad is hier ook nog een keer extra benadrukt met die rode slemlaag, zoals dat we ook in de Koolskampstraat zelf hebben. Dus dat is zo wat, denk ik, in grote lijnen het ontwerp waar dat we nu staan en waarmee dat we nu dus eigenlijk al van start gaan zijn. De nutsmaatschappijen zijn op dit moment bezig. En wij hopen met de Agentschap Wegen en Verkeer dat wij in het voorjaar van volgend jaar dan effectief kunnen aan de slag gaan met de herinrichting van de rijweg en de fietspaden zelf. Voilà.
Ik weet niet of daar vragen over zijn. Naar Stijn, alstublieft.
Thijs.
Thijs, sorry.
Geen probleem.
Ik doe niet op laten.
Het is even geleden ook.
Inderdaad.
Bedankt voor de duidelijke uitleg.
Misschien moet ik kijken.
Ja, we moeten een beetje alterneren. Een vraag in verband met die zone 70 die nu ingekort is. Ik vraag me af in hoeverre dat nog nuttig of nodig is om die zone 70 te behouden. Maar als het nu erg kort is en op het moment dat je van de ringweg afdraait, verlies je eigenlijk al veel snelheid, heb dan direct die bocht. Is dat niet een onnodige optrekzone? Of?
Kan even, ja. Ja, ik begrijp die opmerking. Het is inderdaad een stukje ingekort door die middengeleider te voorzien. Maar waarom hebben we dit hier aan 70 per uur gelaten? Omdat het een heel open wegbeeld is. Normaal, een 50 km per uur wordt afgedwongen door smalle rijwegbreedtes, door bebouwing langs beide zijden van de rijweg. We merken dat op heel wat locaties. Hier in dat korte stukje is dat er niet. Het is een heel open wegbeeld. Het zijn eigenlijk enkel landerijen die daar langs liggen. En de ervaring leert ook, en dat is ook uit studies al gebleken, dat eigenlijk in dergelijke gebieden dat het heel moeilijk is om die 50 km per uur af te dwingen. Dat is iets dat we dikwijls wel een keer, dat is niet enkel hier in Lichtervelde, maar eigenlijk bij alle gemeentes een keer de vraag krijgen, van ja, kunt je daar geen bordje 50 zetten bijvoorbeeld? Maar we merken, als je een bord van 50 per uur zet, maar de weg en het beeld langs de weg nodigt dat niet uit, dan ga je die 50 per uur nooit kunnen afdwingen. Dus begrijp, het is een terechte opmerking, het is een heel kort stukje. Maar ik denk dat we ook een beetje eerlijk moeten zijn naar onszelf. En als we nu al aanvoelen en weten uit andere locaties waar dat er iets soortgelijks is, dat dat niet afdwingbaar is, dat we dat dan ook beter niet doen. Want dat zou ook betekenen, als we hier naar 50 per uur gaan, dat de fietspaden ook aanliggend zouden komen te liggen. En dat in combinatie met verkeer dat je niet kunt dwingen om dan 50 te rijden, denk ik dat dat wel ook naar veiligheid van die fietser toe een vals beeld zou geven. Dus vandaar dat we voor dat korte stukje toch voor die 70 per uur gegaan zijn.
Oké, dank u. En dan nog een laatste vraag van mij. Is er uit voorgaande gelijkaardige werken en metingen daarbij een inschatting van wat dat van invloed kan hebben op sluipverkeer langs andere wegen? Maar ik kan me voorstellen, door die asverschuiving, een gelijkaardige situatie hebben in de Stegelstraat, je moet er soms wat lang wachten. Ik kan me voorstellen dat mensen de Kooskampstraat misschien gaan vermijden als die wachttijden te lang zijn. Is er daar een inschatting van wat dat voor een impact kan hebben?
Well, dat is altijd moeilijk in te schatten, maar het zal zeker niet slechter worden door de ingrepen die we voorzien. Er is inderdaad uit andere studies nog wel gebleken dat er vanuit de kant Zwevenzeelen dat daar ook wel wat vrachtverkeer langs hier richting de ringlaan en de E403 passeert. Dat gaan we met deze maatregel alleen niet oplossen natuurlijk. Dat gaat een pakket aan maatregelen moeten zijn dat we ook met buurgemeentes natuurlijk gaan moeten bespreken en overeen zien te komen. Maar het is wel een feit, die asverschuivingen die gaan het alleen maar vervelender maken voor zwaar verkeer om die Kooskampstraat te gaan gebruiken als sluiproute. Voor personenwagens denk ik niet dat veel gaat uitmaken. Allee, die gaan nog altijd vlot gebruik kunnen maken van die Kooskampstraat. Landbouwverkeer, dat meestal ook plaatselijk verkeer is, dat zal ook nog wel kunnen. Maar we hopen inderdaad dat die maatregelen die we nemen toch wel iets gaan bijdragen om dat doorgaand vrachtverkeer hier wat te beperken. Maar dat zal niet volstaan om dat probleem die veel groter is op te lossen. Dat zal één van een heel pakket maatregelen moeten worden. Maar het zal denk ik toch wel een positieve invloed hebben in elk geval.
Sophie, alstublieft.
Ik had ook nog een tweetal bijkomende vragen. De eerste vraag was situeert eigenlijk helemaal aan het begin van de uitleg en ook aan het begin dus van het eerste kruispunt. U zei, de fietssuggestiestroken brengen ons dan in zone 30. Dus nu is dat inderdaad een stukje waar dat er een snelheidsbeperking tot 30 is, maar als ik het goed begrepen heb, geen zone 30.
Beperking 30.
Dus de vraag is, wordt dat dan wel zone 30 met bijhorende voorrangsregeling? Of blijft het zoals dat is?
Dat is niet direct de bedoeling om naar zone 30 te gaan.
Ja,
het zou enkel inderdaad de snelheidsbeperking zijn zoals dat ze nu is. Want inderdaad, de zone 30 heeft heel wat meer gevolgen dan enkel snelheidsbeperking. Dus ik had het al juist misschien inderdaad verkeerd. Ik heb wellicht zone 30 gezegd, maar het is inderdaad snelheidsbeperking 30. Ja,
dus
het is geen zone 30.
Het wordt geen zone 30.
Nee.
Oké, en dan had ik nog een tweede vraag. En dat ging over de bushalte die mij plots niet meer zichtbaar is op de uitleg. Dus de vraag was een beetje van hoe wordt dat georganiseerd?
De bus, de lijn, Lichtervelde, Ardoeje. Buslijn 74 verdwijnt vanaf 1 januari 2024.
Dus wordt er ook geen rekening meer mee gehouden met een mogelijke verbetering. Ja.
In het oorspronkelijke plan
was er
nog een bushalte voorzien ter hoogte van die woning 71-73. Halteren op de rijweg, weliswaar omdat 50 per uur was. Maar inderdaad, door de keuzes die gemaakt zijn samen met de lijn, hebben we dat eruit gehaald.
Maar ik dacht dat ook op die plek net er een speciale oversteek voorzien was voor de jeugdbewegingen. Dus ik weet niet hoe dat dan... Ja, dat blijft ook nog. Ja, dat blijft hetzelfde. Ja. Oké. Okay. En dan had ik nog een vraag, maar dat is dan niet direct met de ontwikkeling of met het project zelf qua inrichting, maar eerder naar hoe dat we met de mobiliteit gaan omgaan tijdens de fase van de werk. En ik denk dat we dat nu al een beetje beginnen te zien. Doordat die verkeerslichten daar staan, dan begin je toch te merken dat je op een heel aantal andere wegen dat andere verkeer krijgt. Bijvoorbeeld Beverenstraat. Als je daar nu net na schooluur loopt met kinderen, of als de kinderen van onze school daar lopen, dan zie je al direct hoe anders dat verkeer is, hoe snel men van die ringlaan komt. Als ik het goed voor heb, dan gaan de werken toch wel een hele tijd duren. Dus vraag me ook af of dat we dan vanuit de gemeente dan... Nee, je moet een grondig nadenken op een aantal tijdelijke maatregelen te nemen, op een aantal wegen die meer drukker worden door het afsluiten van die straat. Ik denk enerzijds de landbouwwegen, de sluipwegen, Fonteinenstraat en zo, waar merken we toch ook wel meer verkeer. Maar ook toch in het centrum, ik zeg nu bijvoorbeeld Beverenstraat, er zullen er wel nog een aantal andere zijn, dat we daar bijvoorbeeld ook wel verkeersremmers tijdelijk dan plaatsen. Want ik denk dat we het gewoon probleem serieus aan het verleggen zijn. Ja. Dus dat is een oproep om dat toch wel een keer te bekijken.
Nu denk dat het terecht is. Allee, we weten, tijdens dergelijke werken, dezelfde mobiliteit, zal dat ook een stuk gefaseerd moeten gewijzigd worden. Het is ook gefaseerd dat die werken zullen aangepakt worden. Maar ik denk dat je punt terecht is van dat we inderdaad wel moeten kijken van als er op een andere manier gereden wordt, waar er misschien op vandaag minder gereden wordt, dat er daar toch ook aan gekeken wordt om de nodige veiligheid daar te garanderen. Is het inderdaad nog met snelheidsmeters of met andere manieren? Dus daar wil zeker aandacht voor besteden. Dus ja, zeker.
Oké, dank.
Dan vraag ik aan de gemeenteraad om het ontwerp, het bestek en de raming voor de opdracht van dit project, de wegenis- en rioleringswerken in de Koolskampstraat in 35B en de Leysa-Fortstraat, opgesteld door de ontwerpers Studiebureau Sweco en Agentschap Wegen en Verkeer, goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming van dit project bedraagt 3.710.255,52 euro exclusief BTW of 4.489.409,18 euro inclusief BTW, waarvan er 288.127,96 euro exclusief BTW of 348.634,80 euro, dat is inclusief BTW, voor de gemeente Lichtervelde bestemd zijn. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure en de aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau. En de uitgaven voor deze opdracht worden voorzien in ons budget voor de jaren 2024 en 2025. Ik vraag daar de goedkeuring voor van de gemeenteraad.
Ja.
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 Ja. Frederik, bedankt voor de toelichting en voor de aanwezigheid. En graag tot de volgende keer, zou ik zeggen. En gaan we over naar ons vierde punt. Dat is voor hetzelfde project. De herinrichting van de Koolskampstraat, goedkeuren van de verkoop van gronden. En daarvoor geef ik het woord aan de schepen voor openbare werken.
Ja, het project werd daarnet toegelicht. Het is zo dat voor het dossier een onteigeningsplan werd goedgekeurd, waarbij twee percelen eigendom zijn van de gemeente. Dit onteigeningsplan kon je raadplegen in de notulen. En je ziet ook op de presentatie hier achter ons over welke zones het gaat. De eerste zone is de zone 12. Dat gaat over 4 are en 98 centiare. Dat is gelegen in de Kooskampstraat 82, ter hoogte van het recyclagepark. Dan is er nog een tweede zone, dat is 2 centiare. Zie je op de presentatie normaal gezien met de aanduiding 6b. Dat is ter hoogte van de Pelikaanhoek aan de nieuwe doorsteek die daarnet werd voorgesteld van de Ringlaan naar de Leysa-Fortstraat. Het gaat over een verkoop voor de prijs van 51.783,20 euro. En wij vragen daar jullie goedkeuring voor, samen met de ontwerpakte.
Zijn daar vragen of bedenkingen? Zo niet, vraag ik de goedkeuring.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Punt 5. Voor het structureel onderhoud van onze asfaltwegen in 2023. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de schepen van openbare werken.
In het kader van de opdracht structureel onderhoud wegen 2023 werd een bestek met het nummer 520 opgesteld door de ontwerper. De opdracht bestaat uit het vernieuwen van de asfalt in de Torhoutstraat tussen de kruispunten met de Essenstraat en de Albrecht-Rodenbachlaan met inbegrip van de aanliggende infrastructuurelementen. Daarnaast wordt ook hier en daar een herstelling en een versteviging uitgevoerd van verschillende stukken wegenis. Het gaat over herstellingen in de Mosselstraat, versteviging en herstelling van het kruispunt Fontainestraat-Coventainestraat, de herstellingswerken in de Oude Bruggenweg en de Weverenstraat. Voor deze opdracht wordt 47.133 euro exclusief BTW geraamd. Dat is 57.030,93 euro inclusief 21% BTW. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Om bij gunstige prijszetting vlot de opdrachten te kunnen uitbreiden, wordt artikel 42 paragraaf 1 punt 2 van de wetgeving op overheidsopdrachten geïntegreerd in het lastenboek om binnen de aard van die beschreven opdrachten en met dezelfde lastvoorwaarden bijkomende opdrachten te kunnen toewijzen aan de gegunde kandidaat. Dit biedt de mogelijkheid om tot een bedrag van 140.000 euro exclusief BTW voor een periode van 2 jaar en binnen de voorwaarden van het bestek uit te voeren. We vragen uw goedkeuring voor deze lastvoorwaarden, de gunningswijze en de raming van de opdracht.
Zijn daar vragen of bedenkingen bij? Zo niet, dan vraag ik de goedkeuring.
Ja.
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 Punt 6. Goedkeuren van het subsidiereglement voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen ter gelegenheid van rioleringswerken, de beslissing en de hervaststelling van het reglement ook voor de schepen van openbare werken.
Dus een tijdje geleden is het subsidiereglement van Fluvius aangepast. Dus daar wil de gemeente ook op inspelen. De subsidie doet dienst als een extra motivatie en een compensatie om te voldoen aan de afkoppelingsplicht naast het verplichtend kader gehandhaafd via het belastingsreglement dat we straks ook ter inzage hebben. Het subsidiereglement is een beslissing en een hervaststelling van het reglement dat in 2010 werd goedgekeurd en bestaat uit enkele artikels. Het eerste bevat alle definities waarover het reglement handelt. Het tweede artikel handelt over de verplichting om het hemelwater af te koppelen zodat een aparte afvalwaterriool ter hoogte van de woning wordt aangelegd. Als eigenaars deze verplichting niet naleven, moeten zij een belasting betalen overeenkomstig de bepalingen van het belastingsreglement. Het derde artikel is een subsidie, dus een extra subsidie bovenop de subsidie van Fluvius. Dat wordt verleend voor de aanleg van een gescheiden riolering van huishoudelijk afvalwater en niet verontreinigd hemelwater. Het vierde artikel bedraagt het bedrag. Dus het is zo dat naast de 500 euro van Fluvius er een gemeentelijke subsidie mogelijk is voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater die 50% van de bewezen kosten bedraagt tussen 1000 euro en 2000 euro. Er is dus een maximum van 500 euro. Dan kon je ook de toekenningsvoorwaarden, aanvraagprocedure en de controle raadplegen en het moment van uitbetaling werd ook toegelicht in de notulen. Dit subsidiereglement zou in werking treden na goedkeuring vanaf 1 oktober 2023. Mogen jullie dan ook hiervoor goedkeuring vragen?
Als er geen vragen of bedenkingen zijn, Ria, alsjeblieft.
Ik veronderstel dat de bewoners daarvan ingelicht worden, dat ze een subsidie kunnen krijgen. Misschien is het mogelijk om daarbij te vermelden dat het beter is om tussen de aansluiting van het huis en de aansluiting aan de straat een sifon daartussen te steken, omdat er dikwijls een keer problemen zijn bij eerst de grote regenval, dat de sifon zijn huis leeggezogen worden door de onderdruk, omdat een grote afvoerbuis gebruikt wordt langs de weg. En die sifon zijn huis kan dan niet aan. En als er een sifon geplaatst wordt tussen de twee, kan dat wel. En anders is er geurhinder in huis. En veel mensen weten dat niet. En dat gebeurt dikwijls dat ze moeten eropen doen om een sifon tussen te steken.
Dankjewel, Ria. Het is zo dat als er werken zijn, zoals bijvoorbeeld nu in de Kooskampstraat, dat eigenlijk ieder gezin ten eerste kon deelnemen aan de infomarkt, waar eigenlijk experten aanwezig waren om de nodige ondersteuning te bieden. Men heeft kunnen afspraken maken zodanig dat eigenlijk die expert ter plaatse kwam om eigenlijk te bekijken hoe er op een goede manier kan afgekoppeld worden. En eigenlijk wordt er situatie per situatie nagegaan hoe die afkoppeling het best kan geschieden. En men gaat daar eigenlijk samen met de inwoners bekijken wat er precies dient te gebeuren. En dat wordt nadien ook opgevolgd.
Jos, ik had begrepen dat je ook nog iets wil zeggen.
Ja, Ria, maar het plaatsen van een sifon dus tussen de woning en de openbare weg is eigenlijk een eigen beslissing van de mensen die dat kunnen doen. Maar als hij, zoals u zegt, leeggezogen wordt, ja, maar dat komt natuurlijk heel zelden voor, maar dan wordt die sifon ook leeggezogen. Dus eigenlijk om te zeggen dat dat een oplossing is, dat niet echt zo. Maar dat het wel is, als er een probleem is met het sluiten van de afvoerbuizen in de woning of rond de woning, als je dus inderdaad een sifon plaatst buiten, dan kan de geurhinder inderdaad nooit vanuit de riool terechtkomen in de woning. Maar als je een sifon plaatst, dan vraagt dat ook onderhoud. Want je krijgt daar met andere woorden het zetten van de zware stoffen die zich in die sifon zetten. Met andere woorden, dat kan een oplossing zijn, maar dat kan ook een probleem zijn. Dus eigenlijk is dat een beetje de mensen die dat zelf moeten beslissen. Maar om te zeggen dat vanuit de gemeente, om dat voor te stellen, om dat te plaatsen, ik denk dat dat een beetje goed kan zijn, maar dat kan even goed niet goed zijn. Dus om te zeggen, om dat voor te stellen, ik zal dat niet doen. Ja.
Goed. We kunnen dit meegeven en dan moet het zeker zo zijn dat de mensen nog aan de sifon kunnen. Hè? Moeten ze maken dat dat raam kunnen om hem zeker te reinigen. Ja, oké. Goed. Als er geen verdere vragen zijn, dan vraag ik de goedkeuring hiervoor.
Ja.
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 Punt 7. Gemeentebelasting op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater op privéterrein.
Ik heb er daarnet al naar verwezen, maar dus Fluvius voorziet in begeleiding en in premies om te voldoen aan de afkoppelingsplicht van gebouwen. Bij het niet voldoen aan die afkoppelingsplicht wordt eerst bemiddeld met de eigenaars en nadien gehandhaafd. Bij de handhaving wordt een PV opgemaakt waarbij zonder bijkomend reglement de opvolging aan de bepaling van de prioriteit van de opvolging van die PV volledig binnen het parket ligt. Wij willen via een belastingsreglement die gekoppeld wordt aan dat PV als gemeente zelf instaan voor het verder verplichten tot afkoppelen. En zo de wettelijke verplichting om af te koppelen effectief handhaven en sturen. De aanleg van een maximaal gescheiden rioleringsstelsel met een maximale afkoppeling op woningniveau is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor de maximale subsidies voor de uitvoering van rioleringswerken van wie het Vlaams gewest. Dat is dus onze motivatie om dit belastingsreglement in te voeren. Het maximaal afkoppelen van hemelwater van de afvalwaterriool is een eerste stap om hergebruik, infiltratie en buffering van hemelwater op het particulier domein te realiseren, om een duurzame oplossing te bieden voor wateroverlast in laag gelegen gebieden en om een efficiëntere werking van de zuiveringsinstallatie te garanderen. Een gescheiden stelsel werkt enkel optimaal en binnen het ontwerpen, of binnen de ontworpen parameters als de maximale afkoppeling voor elk gebouw wordt uitgevoerd. Dus bij een afkoppeling dient de eigenaar de nodige graaf- en afkoppelingswerken op zijn privéterrein uit te voeren. Het is dus wenselijk om een belasting te heffen op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater. Wij hebben in de bijlage een reglement toegevoegd dat bevat opnieuw definities. Wij zullen voor de aanslagjaren 2024 tot en met 2025 een gemeentebelasting vestigen voor niet maximaal afkoppelen van hemelwater van gebouwen op privéterrein bij de door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten. De belasting is verschuldigd door de volle eigenaar of vruchtgebruiker van het af te koppelen gebouw op het moment van de uitvoering van het project. Het belastbaar feit ontstaat wanneer op het moment van de voorlopige oplevering geen gunstige attestering van de afkoppelingsdeskundige wordt voorgelegd en hierna een procesverbaal wordt uitgeschreven door de handhavingsambtenaar. Artikel 5. De belasting wordt vastgesteld met een forfaitair bedrag van €1.500 per jaar. De belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 januari van het jaar dat volgt, 3 maanden na het kennisnemen van het procesverbaal. De belasting wordt ook ingevorderd door middel van een koerier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college. De belasting dient betaald te worden binnen de 2 maanden na verzending. De belastingsbeschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college. Het reglement treedt in werking op 1 oktober 2023. Het wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen decreet lokaal bestuur. En de bekendmaking van het reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht. Graag jullie vragen enkel, of jullie toestemming.
Zeker enkel nog aan toevoegen dat dat een belastingsreglement is dat niet alleen geldt voor Lichtervelde. Dus in, ja. in het werkingsgebied van Fluvius wordt dat voorgelegd in alle gemeenteraden. Dus het is niet een uitvinding van Lichtervelde. Alleen, zijn daar vragen of bedenkingen bij? Zo niet, dan vraag ik de goedkeuring hiervoor.
Ja.
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 Ja. Punt 8. Goedkeuring van een protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Fluvius CVBA en de gemeente Lichtervelde.
In het kader van die hernieuwde subsidieregeling van Fluvius is er een protocolovereenkomst opgesteld voor het delen van de nodige gegevens die in verschillende stappen of de verschillende stappen mogelijk maakt in het proces. Dus je ziet dat er daar verschillende zaken zijn om te delen, zoals de opmaak van afkoppelingsplannen, de toegekende premies van Fluvius aan de gemeenten en de keuring en handhaving van de afkoppelingen van RWA en DWA. En wij vragen dus uw goedkeuring voor dit protocol.
Zijn daar vragen of bedenkingen? Nee, dan vragen we de goedkeuring.
Ja.
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 Ja. Punt 9. Dat is een punt aangevraagd en toegevoegd door SOM in verband met de aanplant van de uitbreiding van het Gewijnsbos. En daarvoor geef ik graag het woord aan de SOM-fractie.
Dank u wel, burgemeester. Ja, het is in februari dat wij het grote genoegen hebben gehad als gemeente om een bosuitbreiding te zien realiseren. En te zien realiseren, dat betekent eigenlijk dat het vooral de agentschap is die zich daarvoor ingezet heeft om dat ook mogelijk te maken. Wat ons betreft blijft dat nog altijd een hele meerwaarde op verschillende vlakken, zowel economisch als recreatief, als naar het gebruik van een belangrijk deel van onze gemeente. Dus het heeft ons wel wat verbaasd dat we daar eigenlijk relatief stil over gebleven zijn, toch zeker vanaf de kant van het gemeentebestuur, omdat dat in de hoofden van veel mensen, die nu al veelvuldig gebruik maken van het bos, toch wel toegejuicht werd. We zijn ondertussen uit de verslagen van het Schepencollege erachter gekomen dat er ook een aantal keer is overlegd met het agentschap om naar de inrichting en de aanplant ook te gaan doen. Maar op dit moment eigenlijk is het weinig tot niet gecommuniceerd, toch niet rechtstreeks, niet officieel. Er zijn een aantal particuliere initiatieven daar rond opgestart, maar niet officieel wat nu eigenlijk de stand van zaken is en wat men eigenlijk met de aanplant en vooral de uitbating achteraf wenst te doen. Nog een keer, het kost ons geen frank en het is de agentschap die zowel het aanleg en het onderhoud zal doen als ook de inrichting. Dus we hebben, zoals u hebt gemerkt, dan toch een aantal vragen even opgeleest die zowel gaan over de aanplant zelf, wanneer dat we die kunnen verwachten, hoe die er zullen uitzien. Ook een beetje gebaseerd op het Schepencollege, waar in de vermelding stond ook dat er een aantal elementen werden besproken, maar die worden niet gedetailleerd, dus we weten niet wat die elementen zijn, waar men dan al of niet zou hebben mee rekening gehouden. Dus het zou ons wel benieuwen van een keer te horen of dat het plan dat nu eigenlijk door het agentschap blijkt uitgewerkt te zijn en dus bestaat, gezien de projectie, hoe dat komt, dat we daar die keuzes ook hebben kunnen maken. En dan zijn er een aantal vragen die wij gesprokkeld hebben van mensen die ons daar ook over aanspreken. En hij wordt meteen het hele gebied aangeplant. Wanneer wordt dat aangeplant? Wanneer kunnen we ervan uitgaan dat stukken ook publiek toegankelijk zullen worden? Is het de bedoeling, zoals nu ook het geval is, dat daar een soort medegebruik wordt voorzien? Er zijn een aantal mountainbike-routes en wandelpaden en paardenrijruimtes, of dat ook zo is. Of dat er collectieve aanplantmomenten komen, zoals in het verleden ook gebeurd is, waarvan we in de pers mochten vernemen dat daar blijkbaar wel een geboortebos binnenkort zal geïnstalleerd worden. Wat dan het ontbrekend elementje in heel die constructie van een recreatieve pool daar rond zal gebeuren met de hoeve Verduin. Of dat daar eventueel plannen over zijn door de gemeente of door anderen. Of dat er ook, zoals door sommige parken voorgesteld, gezorgd wordt voor een groene verbinding naar het centrum. We hebben nu een groene long. Er komen vanuit het centrum ook een aantal mogelijkheden. We denken daarbij aan de Beverstraat. De vraag is of dat daar ook zal aansluiting gezocht worden langs de Drielindenbeek om tot in het centrum te fietsen, te wandelen, whatever. En dan of dat ook wel iets is waar men in de gemeente ook zal rond communiceren. Want zoals in het begin ook gezegd, dat blijft ons een beetje verbaasd. We zullen dat denken dat men daar breed mee uitpakt met de mogelijkheden die erbij komen. Dat is niet het geval. Daar zijn misschien redenen voor. En zo ja, dan hadden we die graag een keer geweten. Maar u zal begrijpen dat voor sommigen dat een zeer belangrijk element is, een zeer belangrijke optie, waar we hopen dat daar ook maximaal kan gebruik van gemaakt worden, uitgebreid van kan genoten worden en vooral ook rond gecommuniceerd.
Ja, bedankt collega voor de vragen ook voorafhankelijk door te geven. Het is inderdaad zo dat er een eind gewacht is om daar openlijk over te communiceren. Omdat, zoals jullie ook wisten, er inderdaad nog voorafhankelijk wat overleg gepleegd geweest is. En op die manier kunnen we nu wel een aantal vragen ook beantwoorden. Een aantal, waar nog niet alles is geconcretiseerd. Maar ik zal proberen inderdaad chronologisch ook de antwoorden te geven. In eerste instantie, wanneer de eerste percelen zullen aangeplant worden, dat is eigenlijk voorzien vanaf dit jaar 25 november, de dag van de natuur, zal men inderdaad beginnen aanplanten. En dat is het gedeelte dat je ook ziet op de kaart, het bovenste gedeelte, het lichtblauwe. Daar zal het in eerste instantie ook aangeplant worden, samen met inderdaad een geboortebos die zal voorzien worden. Dat is een collectieve aanplanting waarbij we als gemeente inderdaad gezegd hebben en gekozen hebben om een geboortebos te willen aanleggen voor de kinderen die geboren werden in Lichtervelde tussen 2014 tot en met 2022. En de ouders daarvoor zullen ook een brief krijgen begin oktober daarover. Naar welke elementen dat de passage in de collegebesluit verwees, ging dat eigenlijk over een aantal mogelijke erosiemaatregelen, een aantal maatregelen rond natuurontwikkeling en ook opportuniteiten voor waterbeheersing in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, om te kijken wat er inderdaad daar mogelijk zou zijn. Ook een aantal recreatieve denkpistes zijn daar ook al overlopen. Een aantal doorstekende ruiterij en mountainbike of zelfs een uitbreiding ook van het bestaande speelbos. Maar nog niks is eigenlijk daarover beslist, omdat dit ook maar op heden is het beslist om dat uit te voeren in de laatste fase. Er zijn drie fases waar het erover gaat, over die aanplanting. Dus als we spreken over het recreatieve, is dat ergens meer in 2025 dat men dat voorziet vanuit het agentschap Natuur en Bos. Ook is er een vraag om daar ook bijkomende parkeerplaatsen te kunnen voorzien. Dat was ook een van de punten die er ook gevraagd geweest is. Dus de planning, hoe ziet dat er een stuk uit? De volledige aanplanting zal gefaseerd gebeuren over 3 jaar door het agentschap. En op dit kaartje kan je inderdaad ook zien wanneer wat ook voorzien wordt in welk jaar. Zal er gecommuniceerd worden naar de bevolking over de vordering van de werken? De communicatie over dit verloop zal zeker en vast gebeuren via het agentschap Natuur en Bos. Omdat men ook instaat inderdaad om de aanplanting te doen. Maar we als gemeente uiteraard deze informatie ook zullen delen dan via onze eigen communicatiekanalen, zoals we nu ook al gestart zijn met de communicatie rondom het geboortebos. Wordt er gedeeld gebruik gemaakt, bijvoorbeeld wandelen en fietsen in bepaalde zones, of is dat voorbehouden aan één activiteit bepaalde zones? Op vandaag is dat nog niet geconcretiseerd, de agentschap is dat aan bekijken. Maar ik denk dat dat een stuk meegaat met het thema rond het recreatieve. Dus ik denk dat we daar nog wat gaan moeten op wachten. De aanplantmomenten, daar is inderdaad voorzien. Dus zoals in eerste instantie, zoals daarnet ook al gezegd, het geboortebos. Maar anderzijds is het ook zo dat we de komende 2 jaar, toch zeker de komende 2 jaar, dit initiatief ook kunnen herhalen. Omdat we inderdaad in die andere zones waaruit er een uitbreiding is van de gewijnsbossen ook nog altijd kunnen een geboortebos verder voorzien. Hebben wij weet van plannen rond Hoeve Verduin of hebben we zelf plannen? Wij hebben in totaal geen weet van plannen. En als gemeente hebben wij ook geen plannen voorzien met deze hoeve. Dus daar kunnen we ook formeel in zijn. En zien we inderdaad mogelijkheden om de groene verbinding nog naar het centrum verder te kunnen leggen? Daar is het zo dat de mogelijkheden daarna gaan worden om extra verbindingen mogelijk te maken in de toekomst. Maar we daar uiteraard ook wel willen voor kijken, maar dit ook moet nagegaan worden. En een uitbreiding ingepast in het bestaande fiets- of wandelpad, of de wandelpaden, is het zo dat dat moet ook nog geconcretiseerd worden. Maar daar kijk ik inderdaad ook naar de agentschap Natuur en Bos, die met bepaalde instanties nog samen moet zitten. En dat zal onder andere met Westtoer zijn. En een stuk ook samen dan met de gemeente. Ik denk dat ik daarmee een stuk overlopen heb van de vragen die jullie inderdaad hadden doorgegeven.
Dus we mogen ervan uitgaan dat tegen eind 2025 de volledige 33 hectare dan ook beplant zullen zijn?
Dat is hetgene dat het agentschap Natuur en Bos ons heeft doorgegeven. En dat je ook kan zien inderdaad in deze kaart.
Dat kaartje hadden we nog niet. Dus ja. We gaan dat nu...
Dat zou je ook verkrijgen dan van de algemeen directeur.
En is er een mogelijkheid om die kaart iets groter te krijgen ook? Waarvan hier is het moeilijk om te oriënteren en om... Oké.
Okay. Dacht ja. Inderdaad, in de notulen zat hij in bijlaag waarschijnlijk.
Ja, sorry.
Ja.
Ik had daar ook nog aansluitend 2 vraagjes bij. Ik dacht dat er ook iets gaande was of op poten staat rond meer het waterbeheer, de aansluiting met het bufferbekken. Dus ik weet niet hoe dat juist in elkaar zit. Dus dat had ik graag eens weten. En dan mijn tweede vraag. Het is ook iets dat ik al een keer aangehaald heb gehad over de erosiebestrijdende maatregelen. Blijft de constructie met het recht van opstal zoals dat we nu kennen en die dus ook een bepaalde kost voor de gemeente meebrengt, blijft het behouden of allez, hoe zit dat juist concreet? Is daar al meer duidelijkheid over?
Ik denk van beide vragen dat ik eigenlijk moet zeggen dat er daar nog niet volledige duidelijkheid over is. Er zijn vragen rond de waterbeheersing, maar er is ook vandaag nog niets geconcludeerd daarover. Dus ja. Dat kan ik wel doorgeven.
En ook de erosie is iets dat...
Nee.
Ik denk dat inderdaad juist is, dat er daar een soort buffer bij zal aangelegd worden, dus die het water opvangt voor het in de Huweinsbeek komt, jawel, niet de Drielindenbeek. Het is inderdaad de bedoeling daar waar dat die ophoging van Danny geweest is. Dus die waterloop die dus loopt evenwijdig met de allee, wat dat liedje noemt? Klinkenstraat, ja. Dus die evenwijdig daarmee loopt. Met andere woorden, heeft men toen gezegd, een tijd geleden, zou men daar een buffer aanleggen voordat die dus in de Huweinsbeek komt.
Er zijn twee dingen in jouw verhaal, Sophie. Eén, erosie. Dus naar erosie toe gaat men in de aanplanting rekening houden met het feit dat de aarde ter plekke blijft. En twee, wat water betreft, zitten we met die zone die hier op het kaartje heel erg lichtblauw is. Er is daar een zone waar gras is en een beetje verder naar boven, naar de Huweinsbeek. En dat stuk zal wat natter staan, zal moerassiger zijn, zodanig dat daar eigenlijk water kan infiltreren en ter plekke kan blijven. Dus dat is eigenlijk nog voordat je dan in de GOG komt, dat het water daar wordt opgehouden.
Dat is een buffer voor de buffer.
Ja.
Ja. Ja. Nu, van die erosie, ik denk dat het inderdaad een goede zaak is met de manier waarop dat er aangeplant wordt, dat die erosiebestrijdende maatregelen op die manier voortgezet worden. Maar ik heb het over de juridische constructie die er nu bestaat, met het recht van opstal. Het gaat mij daarover. Gaan we dat dan blijven doen? Want als ik me niet verkeerd voor heb, betalen wij toch iedere jaar een bepaald bedrag aan recht van opstal, omdat wij zo gezegd een opstal hebben op die grond. Gaat dat blijven? Dus het gaat daarover. Het gaat over de juridische constructie. Natuurlijk, de juridische constructie, vervalt die niet? Ik weet het niet. Gaan we ervoor blijven betalen? Zolang natuurlijk dat er geen alternatief zou zijn, lijkt het me evident. Maar het gaat daarover.
Sophie, ik denk dat we...
Ja, wat dat die recht van opstel betreft, er is in de tijd een contract opgemaakt voor 20 jaar. Ja. En ik denk, met andere woorden, 20 jaar is 20 jaar. Dus dat zal dat sowieso blijven bestaan. En ik denk, na die 20 jaar, denk ik dat men... Ik weet het niet, maar stilletjes aan zal afzien van die erosie, omdat dat, als je een bos aanplant, worden de gronden niet meer omgewoeld en zal er ook minder erosie zijn.
Dat ding is van mijn vrouw, moeder voor een blijf betalen, dat is het probleem en op een andere manier oplossen.
Nee, maar ik denk dat inderdaad...
Maar dat is eventjes aan bod gekomen op de vergadering. Ja. Zolang dat de erfgenamen nog eigenaar waren, was het duidelijk. Maar het is niet zo duidelijk, omdat de Vlaamse administratie moet zij betalen aan zichzelf. Dat was een onderdeel. Dat ging onderzocht worden. Ja. En daar wachten we nog op het antwoord.
Oké, dat is duidelijk.
Ja.
Ja, want het eigenaarschap is toch veranderd, dus dat gaat niet automatisch doorlopen. Hè. Maar voor het juiste woordgebruik is eigenlijk een meer moerasachtig gebied, vooraleer dan het GOG te komen. Het is niet dat er een bufferbekken wordt aangelegd. Hoor.
Op dat stuk niet?
Niet op de 33 hectare, nee. Maar het zijn natte gronden die we gelukkig niet opgehoogd hebben hè, en die nu dienst zullen doen om het water traag laten afkomen.
Ja, dat is het. Goed, oké. Dan gaan we over naar ons tiende punt voor de politiezone regio Tielt. De principiële goedkeuring tot het plaatsen en gebruiken van camera's. U heeft gezien, beste collega's, toen u het punt bekeek. Eigenlijk is het punt ingegeven door het feit dat men straks ook bodycams zal dragen op het uniform. Dus wanneer men in een delicate situatie komt, zal de inspecteur of de hoofdinspecteur van de interventie kunnen beslissen van zijn bodycam aan te leggen, zodanig dat er opnames kunnen gebeuren van de strubbelingen of de interventie waar hij deel van uitmaakt. Dat is samen met de vakbonden besproken. Er is daar ook een intern reglement van gebruik van, wie die beelden kan bekijken, waarvoor die beelden kunnen gebruikt worden. En het is nog altijd de beslissing van het lid van het interventieteam, want dat is niet voor onze wijkagenten, maar wel voor de mensen die op interventie gaan, zullen kunnen beslissen of ze die bodycam aanleggen of niet. En meteen heeft men ook alle puntjes op de i gezet en heeft men ook in deze beslissing, in die principiële beslissing, ook alle camera's opgenomen die op de een of de andere manier in Lichtervelde staan, die er door de politie of door het agentschap Wegen en Verkeer geplaatst zijn of door de gemeente geplaatst zijn en die door de politie kunnen worden uitgelezen. Dat is meteen meegenomen volledigheidshalve. En vandaar dit punt. Maar we moeten dus individueel per gemeente een toestemming geven dat de mensen van de interventie de bodycam mogen gebruiken voor hun werk. En u heeft daar ook de gebruiksmodaliteiten en de genomen maatregelen heeft u kunnen lezen en ook de juridische gronden waarop de bodycams gebaseerd zijn. Het is dus nu eenmaal een feit dat men steeds meer geconfronteerd wordt, ook de politiemensen, met geweld. En vandaar is dat ook een stuk aanzien als een stuk bescherming van onze politiemensen, dat ze duidelijk kunnen in beeld brengen wat er precies vooraf gegaan is of gebeurd is tijdens die interventie. Ik weet niet of daar bijkomende vragen zijn.
Ja, voor sommigen zijn dat eigenlijk twee afzonderlijke dingen die we nu samen ter goedkeuring voorleggen. Die bodycams is uiteraard voor de veiligheid van de politieagenten.
Ja.
En om veilige situaties of onveilige situaties achteraf goed te analyseren en op te lossen en te voorkomen zoveel mogelijk.
Ja.
Maar de principiële goedkeuring tot plaatsen van camera's komt daar zo sleuks weg bij. En dat lijkt een beetje een blanco check om overal camera's te kunnen ophangen, wat dat uiteraard niet de bedoeling kan zijn.
Dat is zeker niet de bedoeling. Camera's worden altijd gesignaleerd, maar het is zeker omwille van de politie. Bijvoorbeeld de ANPR-camera's die er nu hangen, een op- en afrit van N403, die worden uitgelezen door onze politie, worden geraadpleegd bij snelheidsovertredingen, maar ook wanneer voertuigen geseind staan. Dus op ons gebied krijgen ze daarmee meteen ook de toestemming officieel om dat daar te plaatsen. Dat is eigenlijk een hiaat. Ze staan er. We weten dat allemaal, maar Guido was aanwezig in de politieraad en daar heeft de korpschef het uitgelegd. Het is eigenlijk een hiaat dat er was dat men meteen bij deze beslissing over de bodycams ook meteen alle andere zaken volledig recht zet. En dat is dus gewoonweg voor de bestaande camera's die er zijn, maar ook omdat ze zouden kunnen optreden op ons grondgebied, eventueel met mobiele camera's, met ANPR-voertuigen, dan zijn ze meteen gedekt. Lichtervelde is eigenlijk volledig in orde, want wanneer je het grondgebied van Lichtervelde binnenrijdt, staan de borden er dat er camera's aanwezig zijn en dat er camerabewaking is. Maar het is eigenlijk de puntjes op de i dat ze zetten, omdat we volledig juridisch ook in orde zouden zijn. Dat is de manier waarop erbij komt.
Maar los van de borden die er staan voor de huidige en het indekken van het hiaat, is dat nu toch ook een soort goedkeuring voor toekomstige camera's die er komt? Dan moeten die camera's niet meer afzonderlijk stemmen, of toch? Stel dat de politie nu zo'n beslist om de markt vol te plaatsen, maar camera's...
Politiezone kan dat niet beslissen zonder dat wij dat beslissen.
Ja, en deze goedkeuring...
is voor wat dat er staat, wat dat er ooit aangevraagd te worden is, maar het is niet voor de toekomstige, zal het altijd bij ons passeren. Ja, het is niet de bedoeling dat...
Dat is wel bijzonder onzorgvuldig geformuleerd, want zoals het nu staat, is het een opsomming van alle mogelijke plaatsen aan de Zandstraat, op de markt, aan het station, waar men zou kunnen plaatsen. En men vraagt daarvoor een principiële goedkeuring, die dan achteraf, zou men zeggen, ja, maar je hebt al een keer principiële goedgekeurd, maar hebben ze gezet, zoals nu blijkbaar van de ANPR-camera's, wat niet juist is. We hebben daar wel toestemming voor gegeven, dat die er mochten komen. Hè?
Tuurlijk.
Dus ik zie niet in waarom dat we dat nog een keer moeten bevestigen, en vooral dat we dat moeten openlaten. Dat vind ik toch bijzonder onzorgvuldig geformuleerd. Wat u nu, de uitleg die u nu geeft, dat kunnen we, dat is begrijpbaar. Hè?
Ja.
Al wezen dat het een beetje laat is, maar niet de openheid die daar nu in staat van als nodig is gaan we zetten, zonder reden, zonder, maar allee, er wordt de Boomaartstraat zelf staat erop om een of andere reden. Ik vermoed dat dat met de lichting te maken heeft. Hè? Maar er staat geen reden bij waarom dan Hotsnam en de Boomaartstraat.
Maar
zo...
dat zijn alle camera's, dat zijn alle straten die nu op een soms zijn. Waar er ook privécamera's staan. Er staan.
Ja, maar dat is nog iets anders, hè?
Ja, maar die worden.
Dat is een
dus...
andere regelgeving, hè?
Maar die worden ook uitgelezen door onze. Die worden ook vaak uitgelezen door onze politie. Of worden bekeken door onze politie voor een aantal zaken.
Ik durf hopen van niet. Allee, dat is toch een heel andere regelgeving. Die kunnen dat opvragen. In het kader van een misdrijf kunnen die dat opvragen. Maar
wel,
niet zomaar...
daarover gaat het.
Ja.
Daarover gaat het. Nee, dat wij toestemming geven in het kader van een misdrijf hier op de gemeente, dat ze dat kunnen
reden.
Doen.
Er is een reden. Nee, ja. Maar hier staat gewoon open. Whatever. En dat is die formulering die niet helemaal goed is.
Het is inderdaad... De manier waarop dat gespecificeerd staat, het gaat meer bepaald om. Wat is meer bepaald om? Is dat een limitatieve lijst of is dat een voorbeeldlijst? Voor mij is dat al niet echt duidelijk. Hé. Dus specifieke plaatsen, dan hebben we daar een aantal adressen of een aantal straten.
Ja.
Ja. Is dat het punt erachter of is dat een zijn dat, allee, ja,
nee.
Nog bij?
Het is nu een opzomming.
Staan die daar nu al? Allemaal, al die plaatsen. En zijn dat privécamera's?
Er zitten, ik denk dat alle camera's zijn die nu gekend zijn.
Of zijn dat alle, ja, moet ik zeggen, publieke camera's? Eigen aan het publiek domein.
Maar als privé is, er zijn er, ik weet niet hoeveel meer, als je op het veld rondrijdt, hoeveel camera's, we gaan toch niet alle straten van Lechtervelde benoemen, waar dat er een mens zijn huis beveiligd heeft. Er staan erin.
Ja.
Oei.
Nee, en is...
Ofwel hebben ze dan diegene gekozen waarvan dat zij denken dat de meest specifieke plaatsen zijn. Allee, ik wil daar nu nog wel een keer... Men heeft mij verzekerd dat het per gemeente aangeduid is over welke plaatsen het gaan, dat zij de camera's kunnen uitlezen of kunnen beelden opvragen om uit te blijven, omdat het zichten zijn op openbare plaatsen, openbare domeinen, waar het van belang zou kunnen zijn dat zij die gebruiken.
Dan is het ook van belang dat we heel duidelijk de doelstelling van die camera's gaan bepalen. Of dat effectief is voor preventie of om achteraf...
Maar die camera's die hier staan en die niet onmiddellijk onze camera's zijn, die hier geplaatst zijn, is enkel voor het gebruiken wanneer er zich zaken voordoen, dat zij die kunnen uitlezen, dat ze ze kunnen opvragen aan de mensen.
Kan je dat zomaar, gelijk wie, hangt hier een camera, een privépersoon, richt die op het publiek domein? En dan gaan we achteraf gaan zeggen, beste X, tof dat jij een camera hangen hebt op het publiek domein, maar nu gaan wij goedkeuring geven om die uit te lezen. Of versta ik het nu verkeerd?
Nee. Het is zo dat ze kunnen vragen, als er zich zaken voordoen op het openbaar domein en er hangen camera's, kunnen ze vragen aan de eigenaars of dat ze die beelden ter beschikking mogen hebben en op die manier kunnen gebruiken in het onderzoek naar het dossier.
Maar dan moet toch die camera hangen heeft al toestemming gehad hebben om het openbaar domein te filmen? Want ik dacht dat je niet zomaar als privépersoon zomaar
even... Dat kan nooit de bedoeling zijn, maar natuurlijk soms zitten er van bepaalde panden nu eenmaal camera's die vooraf moeten aangevraagd zijn. Dus dat moet de regel doorgaan. Maar bepaalde camera's nemen nu eenmaal een stukje van het openbaar domein mee.
Maar die zijn dan gekend?
Die zijn natuurlijk gekend.
En dat zijn die adressen?
Zeker niet allemaal. En
dat kan toch
betekent
niet
dat dat alle camera's die dat nu uithangen, dat zij die beelden bewaren?
Nee.
Want dat opvragen, dat is om die
maar,
beelden... Allee, nu, dat zijn meestal camera's
we
die...
We hebben al trammeland gehad op de markt, waar dat de mensen die een camera hadden, zegden, op onze camera kan je zelfs een aantal dingen zien. En dan is er gevraagd geworden of dat ze die beelden konden gebruiken om een aantal mensen, om de trammeland te bekijken wat dat er aan de hand was. En dit is volgens mij hetgene wat ze daarmee willen zeggen.
Maar is dat dan niet een beetje met een, alleen maar een kanon op een mug schieten van, allee, als al die camera's er hangen, al die beelden worden geregistreerd, naar privacy, allee, de meeste burgers zijn zich niet bewust dat die camera's er hangen. En al die beelden, allee, ik schrik er nu wel van dat al die camera's er effectief hangen en door de politie zomaar gebruikt kunnen worden?
Nee, ze kunnen niet zomaar gebruikt worden. Het is wanneer zich bepaalde feiten voordoen, kunnen zij de beelden van die camera's opvragen.
Ja, dus op het moment dat er iets is, maar niet d'office.
Niet d'office, op het moment dat er iets is.
Maar nu staat er wel zo in dat die ten allen tijde moeten kunnen gebruikt worden. Allee, zo lezen wij dat althans. Ja.
Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Dat is niet hetgeen wat dat onze korpschef uitgelegd heeft in de politieraad, denk ik. Het was om ze te gebruiken bij specifieke doeleinden.
Ik denk dat we dat moeten voorstellen om dat beter te formuleren voordat we er hiermee kunnen akkoord gaan. Anders geeft men nu effectief een blanco check en...
Maar ik stel voor dat we toevoegen. Ik stel voor dat we toevoegen in onze beslissing. Allee, want we zouden willen starten met die bodycams. We zijn alle gemeenteraden aan het doen om die beslissing te krijgen. Dus ik stel voor dat we zeggen dat het enkel kan gebruikt worden.
Kunnen we dan niet de beslissing opsplitsen en de bodycams en de andere?
Wat blieft?
Kunnen we dan de beslissing niet opsplitsen in een beslissing over de bodycams vandaag? Ik denk dat we daar relatief een eensgezindheid kunnen in vinden. Maar de andere, ik vind het uitleggen om te gaan zeggen, iemand hangt een camera op het publiek domein en dan achteraf, tof, we gaan de nieuwe gebruiken.
Nee,
dat vind ik
zo
eigenlijk de deur openzetten van
camera,
hang maar wat je wil.
Een camera kan nooit gehangen worden dat er zicht is eigenlijk. Daarom wordt het ook allemaal aangevraagd. Wanneer er camera's gehangen worden, moet dat een procedure passeren van iedereen die camera's heeft. Ik hoop ook dat iedereen die een camera heeft dat eigenlijk ook effectief doet. Dat is nog een tweede vraag. Dat is absoluut een tweede vraag. Hè? Dus het gaat hier over specifieke plaatsen waar men probeert... bewijzen verzamelen van feiten die een misdrijf opleveren of een aantasting van de openbare orde opleveren, dat is de reden waarom dat ze de beelden kunnen opvragen. Dat staat er letterlijk in bij de gebruiksmodaliteiten ook. Bewijzen verzamelen van feiten die schade of overlast veroorzaken. Een dader, een verstoorder van de openbare orde, getuigen of slachtoffers opsporen en identificeren. Dus het is echt wel wanneer zich bepaalde... Ze gaan dat nooit zomaar doen, maar wanneer zich bepaalde feiten voordoen in een bepaalde omgeving en er is daar een gekende camera, dat ze daar kunnen vragen om de beelden te bekijken.
En hoe komt men dan aan die lijst? Voor die straten? Want ja, als er op de turf ook iets gebeurt, gaan ze dat niet opvragen.
Ik denk allee,
het is een beetje een probleem dat op wat slaat dat nu? Er staan een aantal namen op van gemeenten die vaak in het centrum zijn, vaak gelinkt aan een plaats als de lichting en zo. Maar er staan, als dat slaat op alle camera's, er zijn er veel meer.
Nee, maar ik denk dat de plaatsen zijn, dat ze een beetje ook gekeken hebben naar de publieke plaatsen waar er meest zaken voorkomen. Nee? Allee, het centrum van onze gemeente...
Maar... Dat staat in de toelichting. Maar ja, in het besluit staat er niets meer specifieerd. Het besluit is carte blanche, een blanco check. Hang maar en plaats maar wat je wil. Het is een verschil tussen de toelichting en het besluit. Hé. En als ik het mij goed voor heb, is maar, het besluit die telt. Wij stemmen
ja,
in het besluit.
Er staat wel duidelijk in, de gemeenteraad verleent zijn principiële goedkeuring aan de aanvraag van de politiezone tot het plaatsen en gebruiken van camera's overeenkomstig artikel 25 paragraaf 3 of op zichtbare wijze gebruik maken van camera's geplaatst door derden, zoals bedoeld in artikel 25.1 en 2 op het grondgebied van de politiezone. Dus ik denk dat deze artikelen wel degelijk verwijzen naar wat dat ze wel mee kunnen en niet mee mogen doen. En dat een stuk uitleg is van de gebruiksmodaliteiten die we hier verstaan hebben. Ik denk dat in het besluit, door te verwijzen naar de desbetreffende artikels, dat wel degelijk omvat waarover het gaat.
Ja,
plaatsen en gebruiken zijn al twee verschillende dingen. Hè? Dus de politie geven we nu ook toestemming, als zij willen, kunnen ze er aan de lichting in hangen?
Nee, dat is geen waar, maar ze kunnen wel...
Ja, voor ons besluit wel, als het bedoeld is voor dat gebruik.
Ja, maar we geven een principiële goedkeuring om dat te doen. En zij zullen dat nooit doen zonder dat ze op bepaalde plaatsen... Allee, van de Mirom vragen we het ook aan, hé, om ze te plaatsen op bepaalde plaatsen. Dat gaat ook daarover. Hé. De camera's van de Mirom bijvoorbeeld, dat zijn hasboetes. Dus ook daarover gaat dat. Dus wanneer dat wij vragen op een bepaald moment om een ANPR te plaatsen voor het een of het ander, voor een grote activiteit of een manifestatie, hebben zij de principiële toestemming dat dat kan in onze gemeente. Maar zij gaan dat nooit doen zonder dat ze met ons overleggen.
Ons, dat is dan de gemeenteraad?
De gemeenteraad of minstens het schepencollege.
Ja, dat is nog een verschil.
Ja, als het op korte termijn is en het is een grote risicomanifestatie en zij zeggen wij komen met eventueel met een paar mobiele camera's, dan moeten wij soms op 2 of 3 dagen beslissen. Hé.
Ik volg ook meer, Sophie, dat wij kunnen akkoord gaan met die bodycams, maar voor de rest, gaan we, allee, zoals het nu geformuleerd is en de onduidelijkheid, gaan we dat niet goedkeuren.
Oké, dan stel ik voor dat we er toch over beslissen, want ik wil graag met die beslissing naar de... Ik zal bijkomen, u mag zich gerust de keuze maken die u wilt en ik ga zeker vragen dat hij dit nog eens extra verduidelijkt, de korpschef, en we gaan dat bezorgen. Ik ga vragen dat hij nog een keer zijn toelichting van de politieraad... nog een keer herhaald.
Ja, maar dat hij gewoon bij de beslissing nu ook bij onze onthouding gemotiveerd staat wat dat de argumenten zijn.
Ja, absoluut, absoluut. Geen probleem. Goed, dan vraag ik daar de stemming over.
Onthouden.
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 Ja.
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 En dan hebben we nog als 11e punt CIPAL, de buitengewone algemene vergadering van 12 oktober. Vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en goedkeuren van de agendapunten. Beste collega's, u heeft gezien dat dit gaat over een bijzonder uitgebreide aanpassing van de statuten. In totaal zijn er 63 punten die in de Raad van Bestuur... van 13 juli 2023 voorgesteld zijn om te wijzigen. Waarom moeten de statuten van CIPAL gewijzigd worden? Dat is om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voormeld ontwerp van statutenwijziging omvat ook het voorstelling om de maatschappelijke doelstellingen van CIPAL te actualiseren als gevolg van de uitbreiding van de dienstverlening van CIPAL en de zetel van de vereniging te verplaatsen. Voormeld ontwerp van statutenwijziging omvat tevens het voorstel om de statuten op diverse punten te wijzigen, om in het bijzonder de leesbaarheid te verhogen. De toelichtende nota van CIPAL betreffende voormeld ontwerp van statutenwijziging en betreffende de overige agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering en het voorstel van de Raad van Bestuur van CIPAL om voormeld ontwerp van statutenwijziging en de overige agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering goed te keuren. Dus de vraag is dat we een aantal wijzigingen goedkeuren. En dat onze vertegenwoordiger, die gemandateerd wordt om naar de buitengewone algemene vergadering te gaan, zich gedraagt naar de beslissingen die we in deze gemeenteraad van vanavond hebben genomen. Ik vraag de goedkeuring van de agenda van deze buitengewone algemene vergadering.
Ja.
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 Ja. Dan was er nog één mededeling, denk ik, op het einde van deze gemeenteraad.
Ja, collega's, gewoon ter info. We hebben begin juli een proefopstelling gedaan tussen de Markt en de Torhoutstraat. Dat eindigt nu op 30 september, waarna we inderdaad dan achterna een grondige evaluatie zullen uitvoeren met de verschillende diensten en met degene die ook binnengekomen is van reacties en ook met de verschillende raden toe. Dit gewoon ter informatie dat het ook zal nu gaat opgegeven worden, die proefopstelling eind september.
Ja, En dan gaat onze volgende gemeenteraad door op 23 oktober om 20 uur en maken we de overgang naar de OCMW-raad. Zijn er vragen op het einde van de OCMW-raad?